Gemeente des Heren, wanneer je in deze psalm leest en je hebt dan het eerste vers gelezen, dan weet je eigenlijk gelijk hoe laat het is. Een gebed van iemand die bijna sterft van ellende. En hij vertelt aan God hoe ongelukkig hij is. Niet meer en niet minder dan een ellendige. Hij merkte dan deze dichter, hij doet geen enkele moeite om zichzelf ook maar iets beter te presenteren, om iets van die ellende maar verborgen te houden voor de omstanders. Een lichaam, het is heet van de koorts, het brandt. Nergens kracht en moed voor hebben. Zelfs die basale levensbehoefte van eten, het wil hem niet meer lukken. Ik vergeet mijn brood te eten. Die wereld stappen wij binnen. Zullen wij vanavond Psalm 102 met elkaar lezen. Een psalm. En met elkaar lezen op de grens van 2 jaren. Zo'n laatste dag van een jaar. Een dag waarop je eraan probeert te denken, wat is nou eigenlijk tijd? En waar hebben we het over, als we over een jaar spreken? Wat betekent nou tijd voor God die eeuwig leeft? Jaren en dagen, dat zijn de eenheden waarmee wij rekenen. En gemeente, het wordt spannend als die dichter, als die man het dan uitroept tegen God, laat me niet heen gaan. Laat me niet sterven op de helft van mijn dagen. Maar God zei, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Het is bij me blijven haken deze week ook. Een meisje van 18... Ivana Smit in Kuala Lumpur, de verdachte omstandigheden van een balkon gevallen. Even het nieuws geweest, het werk wat hij zelf presenteerde, Joost Karhof, 48 jaar in een ambulance overleden. Onze buurman op eerste kerstdag overleden, 60 jaar, half ziek geweest. En de een voor de ander, als je zo even een paar eruit ligt, zeggen we niet oud geworden. En dan zo'n dichter hier in dit lied, die dan spreekt en zingt over de helft van zijn dagen. De helft. Dan probeer ik dat maar naar me toe te halen. En het dicht bij de lichting 1965 te houden. Ook de laatsten die in dat jaar geboren zijn, die zijn nu 52. Even heel letterlijk. Hè, voor een enkeling geldt het, we zijn op de helft. Die de 104 zullen halen. Kan. Maar laten we maar zeggen, 99,9% van zo'n groep, van zo'n lichting, van die moet je zeggen, je bent over de helft. Niet om vanmiddag pessimistisch te zijn, maar wel een moment om bij stil te staan, om je leven in het perspectief te zien, de helft van je leven en dan de eeuwige God. U blijft dezelfde. Aan uw jaren, daar komt geen einde aan. En daar tegenover mijn generatie en de generatie die komt. En dan merk je het ook hier bij die dichter. He, die praat over zichzelf, de helft van mijn dagen, maar als het over God heeft, uw jaren. Uren, etmalen, weken, maanden, jaren, eeuwen, millennia. En het begint ons al een beetje te duizelen. Laat staan na zo'n jaar waarin, als je het een beetje gevolgd hebt, er ook heel wat gediscussieerd is over schepping, over evolutie. Dan verbleken ook perioden van 1000 jaren. En duizel je van de jaren die genoemd worden. Laat staan als het gaat over eeuwigheid. Aan uw jaren zal geen einde komen. Geen begin en geen einde. De eeuwige God, en het gaat mijn verstand ver te boven. Dit jaar 2017 moet bijna plaats gaan maken voor het nieuwe jaar 2018. En de uren tikken weg.
tijd bestrijkt. Wat is nou tijd? Wat is dat nou, tijd?
Dan kun je op de horloge kijken, kun je zeggen, nou, een paar minuten voor 5:30, dan hoor je zo die klok slaan en dan zeg je, het is 5:30. Maar met dat het geluid weggestorven is, is het al 5:30 en een aantal seconden. Het is maar even 5:30. Ja, wat is tijd? Dat is niet zomaar een vraag. Er heeft iemand als Augustinus, de kerkvader, die heeft erover nagedacht. En die heeft daar, ja, die gedachten die hij over de tijd had ook opgeschreven in een beroemd boek, zijn Belijdenissen. Daar vertelt hij, ja, over zijn leven, eigenlijk zijn biografie, hoe dat gegaan is, hoe hij als kind is opgegroeid. Zijn wilde jaren, zijn onbesuisde jaren heeft hij ook gehad. Dat moeder Monica ook gedacht heeft, jongen, wat moet er van dat jong terechtkomen? Waar loopt dat op uit? En goed, volwassen man geworden, tot geloof gekomen. En heel dat proces, wat dat allemaal in zijn leven, wat daar gebeurd is, dat heeft hij aan papier toevertrouwd, beschreven, die belijdenissen. Ja, als hij daarover nadenkt, over dat leven, moet hij steeds meer nadenken over tijd. Wat is eigenlijk tijd? Augustinus komt erachter, ja, tijd, dat is geschapen. Dat heeft te maken met de schepping van God. Hij heeft daarmee de tijd gegeven. Wat is dat dan? Zeg het dan eens, wat is tijd? En schrijft hij, wanneer niemand het me vraagt, dan weet ik het. Dan heb ik het idee, nou, ik heb er zelf al aardig zicht op, dat is tijd. Maar wil ik het uitleggen, als ik er dan weer over ga praten, wat tijd is, dan weet ik het niet. En dan komt er zelfs dat hij er een beetje van hoop of van wordt, bestaat dat wel tijd? Want de tijd die voorbij is, die is er niet meer. En de tijd van de toekomst is er nog niet. En dan heb je het, hè, dat heden, dat moment, nu, zo dadelijk slaat die klok 5:30. Dan is het zover en het is ook weer weg. Is het zo met die ene klokslag door je vingers heen geglipt? Je kunt het niet vasthouden. Het heden duurt zo bezien nauwelijks langer dan een moment. En na een zoektocht komt Augustinus tot een ontdekking. Tijd, ja, dat zit, zeg het maar, tussen je oren. Het heeft te maken met onze geest. Onze geest heeft een verwachting van wat nog komen moet. Onze geest kent een beleving wat nu is. En nu zit je in de kerk. Nu sta ik hier op de kansel. Dat is het heden. En we hebben een herinnering aan wat voorbij gegaan is. Kortom, tijd is een ondeelbaar ogenblik. En gemeente, zo kom je met Augustinus bij dat hele belangrijke verschil tussen God, onze schepper, en wij mensen. Wij, allemaal, zoals we vanmiddag hier bij elkaar zijn, zoals we thuis meeluisteren aan de kerktelefoon, we zijn allemaal aan tijd gebonden. Terwijl God, ja, boven de tijd staat. En Augustinus, die heeft niet alleen diep nagedacht, maar ook intensief zijn Bijbel gelezen. En binnen de Bijbel heel vaak het boek van de psalmen opgeslagen. En in dat boek van de psalmen dan ook weer de boetpsalmen. En we weten van hem ook dat toen hij op zijn sterfbed lag, toen hij zo ziek was, toen hij voelde dat zijn krachten gingen wijken, dan heeft hij gevraagd, hang nou papieren, velle papier, rondom mijn bed. En zo rondom zijn bed hingen de woorden van de boetpsalmen, dus ook deze psalm 102. De aarde en de hemel zullen verslijten en verdwijnen. Als een kleed veroudert het. Maar aan uw jaren zal geen einde komen. Heere, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Zo roept die dichter uit naar God. En ja, tegelijkertijd ook ziet hij dat voor zich, hoe ons leven eruit ziet, als een weg die je aflegt, een weg die je gaat. Onderweg zijn in de wetenschap dat aan u en jou en mijn eigen weg een einde komen zal. Of je nou 7 jaar bent of nog jonger dan 7 jaar, de kinderen die naar de oppas gegaan zijn. Of je bent 17 of je bent 27 of je bent 47 of je bent 87. Anders zijn we mensen van de weg, onderweg. Van je geboorte tot het moment van sterven. En normaal gesproken zou je kunnen zeggen, zitten we allemaal met die drang. We willen leven. Heel sterk. Neem me niet weg, heren. Dat zie je ook in het boek van Job. Daar is het zelfs de Satan die dan, dat geding met God, als die Job onderuit wil halen, als die Job zwart wil maken. Neem me maar eens allemaal alles van hem af. Zullen we zien wat er van Job terecht komt? En dan zegt de Satan ook, alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Daar vecht je voor. Daar ga je voor om het leven te behouden. En zo sterk is die drang om te leven, om in leven te blijven. Maar het is een weg waarvan je weet die wordt afgesneden. En die weg die wij afleggen, ja gemeente, die kunnen wij met elkaar heel verschillend beleven. Je kunt zo iemand zijn die de weg helemaal heeft uitgestippeld. Je hebt je plannen, waar de dingen van je verwacht. En dan kan het ook gebeuren dat het nog eens zo loopt, voor ongeveer zoals je verwacht had, zoals je het je voorgesteld hebt. Zo kan het met jou gaan, maar met iemand die voor je zit in de bank of die naast je zit, kan het weer heel anders gaan. Die kan eerder denken, nou mijn weg, eerder een zoektocht, vermoeiend. Je zoekt naar een doel in je leven en je bent op zoek naar de zin van de dingen in je leven. Weer anderen die zeggen, ja, ik ben eigenlijk bezig met een zwerftocht of een ontdekkingsreis. En de een zal zeggen, het lijkt net mijn leven op een bergbeklimming. Steil, onzeker, zwaar. Dat kan ook zo zijn dat je denkt, ik zit in een dal. Als het erom gaat, die weg, bevindt die weg zich op het moment dat ik door een dal heen moet. Je voelt je naar beneden getrokken. En als je in zo'n dal zit, een kleine heuvel kan al een hele berg zijn waar je niet overheen kunt komen, je kunt er niet overheen kijken. En zo kun je de weg die je gaat zo heel verschillend beleven. En tegelijkertijd, gemeente, is het goed om juist ook in zo'n moment als dit moment, zo'n laatste dienst in dit jaar, om je daarop te bezinnen, welke koers heeft nou mijn levensweg? Welke kant gaat het nou op in mijn leven? Wat is het kompas waar ik mee loop? Wie is mijn gids? Nou, toen ik zo nadacht van de week over dat beeld van die weg die je gaat. In die psalm, dat ook gaat, op de weg. Dat die dichter zegt, hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt. Dan zie je dat door die Bijbel heen, dat die weg regelmatig terugkomt. Ook bij Job weer. Job. Ja, die zit erbij. In de ellende. Die zit daar met een stel vrienden om hem heen. En ik heb er diep respect voor. Vooral voor die vrienden. Dat ze dat uitgehouden hebben. Om een week lang hun mond te houden. Om daar gewoon zwijgend erbij te zitten. En ja, te ervaren wat dat is. Wat Job meegemaakt heeft. En verder met stomheid geslagen zijn. Maar goed, als dan deze vrienden gaan praten, dan gaat het eigenlijk gelijk mis. Want dan zie je ze zitten in een format. Job, als je er zo bij zit, dan zit het niet goed tussen jou en God. Er is wat gebeurd. Kom nou maar voor de dag. Nou, je merkt dan als je dat hele boek van Job leest, al die gesprekken, dat Job wanhopig wordt en eraan vasthoudt. Ja, maar ik heb niets om te belijden. En dan komt het over Job zijn lippen. Hij kent, God, hij kent de weg die ik ga. Mijn voet heeft zich aan zijn spoor gehouden. Aan zijn weg heb ik mij gehouden. Ik ben er niet van afgeweken. Een geweldige belijdenis, hè? Als je dat ziet, hoe Job dat belijdt. Als hij daar in de ellende zit. Dat hij zegt, ik ben niet van de weg van God afgeweken. Ik heb me aan zijn spoor gehouden. Dat is mooi. Als je zo naar Job kunt kijken en tegelijkertijd komt het wel op jezelf af. Wanneer je terugkijkt op dat stuk van de weg wat je zelf gegaan bent ook dit jaar. Als het gaat om gehoorzaamheid. Als het gaat om trouw. Als het gaat om toewijding aan de Here, mijn leven ziet er eerlijk gezegd ook wel anders uit. Wat is het dan indrukwekkend wat Job daar neerlegt, wat hij daar uitspreekt. Hij kent de weg die ik ga. Moet je eens meenemen naar je eigen situatie. Als je misschien gaat over de toppen, of als je weggaat door de dalen, of je voelt dat je gaat langs een ravijn, hoe hou ik het vol, hoe hou ik het op de been? Hij kent de weg die ik ga. En ondertussen blijft je oog haken bij die woorden in de psalm, als die dichter dat uitroept, hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt. Je kunt het ook vertalen, hij heeft mijn kracht, hij heeft het gebroken. En ook dat gebeurt op de levensweg. Dat hebben we ook ervaren dit jaar. En dan merk je, die dingen die hier benoemd worden, hij heeft mijn kracht gebroken. Dat past natuurlijk nooit in onze eigen agenda, in ons schema. Dat komt altijd ongelegen. Ziekte, dat willen we allemaal het liefst zo ver mogelijk buiten ons huis en buiten ons leven houden. Het proces van ouder worden, de grip verliezen. Dat klinkt dan wat afgezaagd, maar ik hoor het nogal eens hoor. Dat wordt je toch toevertrouwd. Hè? Dat oud worden, dat willen we wel, maar oud zijn. En dan merk je dat, hoe zwaar dat valt om oud te zijn. Al die gebreken achter de schermen. Wat er afgetopt wordt door mensen ook, wat je helemaal niet ziet aan de buitenkant. Dan moet je toch wat meer ingewijd zijn. Maar er wordt wat afgetopt. Ouder worden. De aftakeling ook van lichaam en geest. Vergelijk je het met een paar jaar geleden, of pakweg 10 jaar geleden. Kijk, dan zit je in het midden van je jaren, om zo te zeggen. Dan denk je, nou, maakt dat nou zoveel verschil of je 42 of 52 was? Oh, wat dankbaar mens zijn. Hoogheid hier achterop dat het wat minder wordt. Maar verder, ja, je kunt er alles doen, maar dat gaat dan door. Maar als zit je van 72 naar 82 of van 82 naar 92, ja, dan wordt het een ander verhaal als je over 10 jaren praat. Dan voel je dat die jaren gaan tellen. Een psalm 102, waar heel indringend die begrensdheid van ons bestaan op je afkomt. Ben je gezond? Voel je je sterk? Dan mag je God daarvoor danken. Maar tegelijkertijd besef dat we niet het eeuwige leven hier hebben. Dat hoor ik terug. De gebed neem niet weg. Op de helft van mijn dagen. En daar zou ik verwachten dat die dichter gezegd had, op de helft van mijn jaren. Als je inleeft in deze dichter, dan heeft hij dat heel bewust gedaan. Heeft hij heel bewust daar gekozen voor het woord dagen. De dag en de nacht. En je merkt het, gemeente, als je gaat lezen in de Bijbel, vanaf je eerste bladzijde in je Bijbel, is dat de manier waarop we tellen. Dag na dag, dag na nacht. En daarmee laat je ook zien, het is allemaal maar kort. Hoe oud je ook zult worden, je zult altijd, je kunt altijd in dagen blijven spreken. Zelfs 80 jaar, dan praat je nog maar over pakweg 30.000 dagen. Allemaal nog te tellen, allemaal nog te overzien. En niet voor niets staat er in die psalm 90, de oudejaarspsalm waaruit we ook gezongen hebben. Daar staat het in, leer ons onze dagen tellen. Niet leer ons onze jaren aftellen, leer ons onze dagen tellen dat wij een wijs hart ontvangen. Neem mij niet weg, Heer. Laat mij nog leven. Klinkt heel natuurlijk. Als een mens niet langer wil leven, dan zijn we verbijsterd. Er was vanmiddag zo'n bericht over een vader, zijn kind van 4. niet langer willen leven. Maar gemeente, daar heb je in deze psalm niet alles mee gezegd. Ah, goed, hij hangt aan het leven. Dat is een hele natuurlijke reactie. O God, laat me nog leven. Maar u merkt, we zijn vandaag eigenlijk zo die psalm ingelopen. We hebben hem gelezen en we zijn zo gelijk naar de woorden gegaan. Die blijven haken. Neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Het is natuurlijk een gelegenheid geweest, een reden geweest waarom die dichter het niet gemaakt heeft. En dan neem ik u even mee naar een paar versen daarboven, vers 14 en 15. U zult opstaan, u zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen, want uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis. Sion, Jeruzalem. God zal weer genadig zijn. Gruis, een puinhoop. En als je dat beeld voor je ziet, dan weet je hoe laat het is. Dat is de Babylonische ballingschap is dat geweest. Dat is het werk geweest van de legers van de koning van Babel. Jeruzalem is geplunderd. Jeruzalem is verwoest. Een puinhoop. En tegelijkertijd waren daar in die... ja, in die ellende van dat volk waren daar boodschappers van God die gezegd hebben... houd moed. Er is een vastgestelde tijd. God zal terugkomen. 70 jaren. En dan zal de stad weer herbouwd worden. En daar vertrouwen ze op. Ook deze dichter. Dat God na die hele moeilijke tijd zich weer zal ontfermen over Israël. De Heere zal uitkomst geven. Hij zal herstel geven. Hij zal vernieuwing schenken. Hij zal weer omzien naar zijn volk. En daarvoor zullen we God prijzen. Dat is de toekomst. En kijk, gemeente, dat is in deze psalm. Een boetpsalm. Een psalm. Je begint in de ellende, om zo te zeggen. Maar dat toch in diezelfde psalm, dat er ook weer die hoop in zit. Dat uitzicht erin zit. Dat perspectief naar de toekomst toe. Dat hij het voor zich ziet. Heer, u zult ingrijpen. U zult omzien naar uw volk. En... u zult ons laten delen in die blijdschap. Deze dichter heeft de Heere van harte lief. Zo mag je je aan hem spiegelen. Jouw leven, mijn leven aan deze dichter spiegelen. Die liefde voor de Heere. Dat zie je terug. Hij houdt van Jeruzalem. Hij houdt van de dienst van God. En dat is dan ook zijn verlangen. Om nog langer te mogen leven. Om nu nog niet te bezwijken aan de tegenslagen en de uitputting. Hij wordt gehoond. Een steenuil te midden van de puinhopen. Ik lig wakker. Dat is het. Als je dat voorstelt, is een stad, een puinhoop. Er worden geen offers meer gebracht in Jeruzalem. Bijna bezweken. En dan. Neem mij niet weg. Op de helft. Van mijn dagen. Heren. Laat mij het mee mogen maken. Dat het weer gebeurt. Dat u omziet naar uw volk. En dat ik het kan zien. Met mijn eigen ogen, hoe u groot van genade, groot van ontferming bent. Dat u die God bent die wonderlijk handelt. Dat kan blijkbaar ook dus je reden zijn dat je langer wilt leven. Dat je langer en meer zult kunnen zien hoe God zijn werk doet. En dat je hem kunt eren in het midden van zijn gemeente. En gemeente, als je dat nou naar onszelf toe haalt. Als we dat nou eens, die gedachte... wat dichterbij halen in ons leven in 2017, die laatste dag. Zoals we hier zijn, die zoveel duizend Hilversummers, dan zijn we dankbaar dat we deze plek hebben. Dat we een dak hebben waar we onder we kunnen samenkomen, dat we gemeente kunnen zijn en tegelijkertijd samen met de anderen die de Heere lief hebben hier in Hilversum. Ja, hoe beleef je dat? Ja, ik beleef het toch dat iets als een rest die overgebleven is, die de Heer de kracht geeft om het vol te houden. Nou, daar kunnen ouderen met een stuk heimwee over praten. Hoe dat vroeger ging op zondag. Dat er zoveel deuren mensen naar buiten kwamen, gezinnen naar buiten kwamen om naar de kerk te gaan. En dat is ook, ja, goed, we zijn een jaar nu met focus bezig. En een van de dingen waar we mee bezig zijn, dat is toch ook dat verlangen. Hè, dat mensen die weg weer weten te vinden tot de Heere. Dat zij hun hoop vinden bij Jezus. En dan kun je ook bidden in de geest van deze dichter. Heere, laat het er nog mee mogen maken. Dat de tijden veranderen. Dat we met velen uw naam mogen grootmaken. En dan zie je in dat perspectief dat ook deze sombere psalm, een gebed van een ellendige, dat het tegelijkertijd ook een psalm, een lied is wat nooit helemaal ellende is. Maar dat er ook een geweldige kracht in zit. Er zit hoop in. Heere, laat het veranderen, de tijden. En dan merk je in die psalm dat steeds weer die generaties genoemd worden. God is de God van de generaties, de God van het verbond, tot in 1000 geslachten. En daarom lees je het ook. In deze psalm, in het volgende vers ook, in vers 25. Uw jaren duren voort van generatie op generatie. En daarmee zijn we eigenlijk bij de diepste oorzaak van de hoop. God verandert niet. En het wordt nog eens bevestigd. Maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. U blijft dezelfde. Van geslacht tot geslacht. Elke generatie opnieuw. En we weten heel goed dat geen generatie hetzelfde is. Dan zeggen we dat de tijden veranderen. En dan staat hier dat God meetrekt met de generaties. Dat God hetzelfde was. Voor die generatie, om het zo maar te zeggen, van wie er nu niemand meer in deze kerk zit. Niemand meer bij de kerktelefoon luistert. Een hele generatie voor ons die weggevallen is. Er is een nieuwe generatie gekomen. Het zijn eigenlijk allemaal lagen, een paar generaties. Dat je zegt, de ouderen, de jongeren, de kinderen, de baby's. En God verandert niet. Hij gaat mee met die generaties. En de Heere raakt niet van streek. Hij raakt niet van slag als de tijden veranderen. Maar hij blijft dezelfde. En dan hebben wij die prachtige tekst ook in de Bijbel. Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Dat mag moed geven als we het jaar, de jaargrens overgaan. Hij is niet aan dagen gebonden. Hij zit niet vast aan jaren. Hij zal erbij zijn. Hoe het er ook uitziet in je leven. Wanneer het lijkt of hij tegen je is. Als het lijkt dat hij je niet hoort en dat je te vergeefs bidt. En dat het lijkt dat moeite tegenspoed vrij spel heeft. Hij is dezelfde voor alle die hem toebehoren. Barmhartig en genadig. Dan lijkt hij verborgen, toch nabij. Een trouw kent geen verandering. En geen einde. Ook niet als we midden in de dood zitten, nood zitten. Zelfs bij het naderen van de dood schenkt hij volkomen uitkomst. De gemeente, gaat het niet alleen over ons hier, om u, jou en mij. Er zit een perspectief in. Er zit een toekomst in deze psalm. Want de kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden. En dan kan er veel veranderen voor die generatie. Je dat voor proberen te stellen, twee generaties verder. Ja,
Ja, die zullen waarschijnlijk geen aardgas meer gebruiken. Die zullen waarschijnlijk niet meer achter een rijbewijs moeten halen. Want dan is het alleen maar dat je je bestemming moet kunnen intoetsen en rijdt het allemaal vanzelf. Zo stel ik me dat maar een beetje voor. Het zal heel anders er weer uitzien dan in 2017 en 2018. Maar voor die generatie mogen we dit weten. Als Jezus nog niet is teruggekomen, de Heere is dezelfde. Dezelfde God die ook dan mensen opzoekt in een verloren leven. Die ook dan jongeren weer leert om hem te dienen en te vertrouwen op hem en hem te gehoorzamen. En uiteindelijk gaat het daar naartoe. Dat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Je ziet het hier. De hemel en de aarde, het werk van de handen van de Heer, ze zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad. Ze zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Geen ander dan de Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van onze Heer Jezus die voor ons gekomen is. In die stal van Bethlehem. Die gekomen is in ons verloren bestaan, in ons zondige leven. Dan heb je vaste grond onder de voeten. Dan heb je hoop. Dan heb je toekomst. Want wie hem hier lief heeft, die zal dan voor altijd bij hem zijn. En veilig bij hem wonen. Amen. We gaan de Heere danken en bidden. En we hebben weer een periode of een blok afgerond van focus. Het vijfde verhaal, dat was het Onze Vader. Daar heb ik dan ook in december over gepreekt. Over het hele Onze Vader. En het Onze Vader, het volmaakte gebed, daar kun je eigenlijk bij iedere regel je eigen regel eraan toevoegen. Je dingen die je zelf mag bidden, dat hebben we geleerd. En Jan Dekker heeft dat ook gehoord. En die bewaart nog wel het een en ander. En die gaf mij voor de kerst een A4'tje met een radiogebed. Uitgesproken op 2 september 1989 voor de EO door dominee Overduin. Een gebed het Onze Vader, waar die eigenlijk zo zijn eigen gebeden doorheen weeft. En meestal bent u gewend dat ik dan het gebed bid, en zeker op zo'n oudjaarsavondsdienst, dat we dan allemaal hardop het Onze Vader bidden. Maar ik wil nu het Onze Vader bidden met daardoorheen de woorden van het gebed, zoals dominee Overduin dat in 1989 voor de EO heeft uitgesproken. Laten we danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, die om Christus wil verloren mensen tot uw kinderen aanneemt. De wereld is vol namen die vergaan. Uw naam wordt geheiligd en is verheven boven alle namen. De naam van uw geliefde Zoon is onze ene hoop in leven en in sterven. Roep ons bij name, opdat wij niet verzinken in naamloze duisternis. Heere God, koninkrijken wankelen, vernietigen zichzelf of elkaar. Er is geen koninkrijk waar we veilig zijn. Maar uw koninkrijk komen. Maak ons burgers van dat komende rijk. Uw wil geschieden. Onze wil is verkeerd en zondig. Leer ons
naar uw wil te handelen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Leer ons u nodig te hebben in alle dingen. En als we geen stukje brood kunnen eten, omdat ons aardse tenthuis gebroken wordt, geef ons dan één druppel water om onze droge lippen te verkoelen. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Onze schulden zijn zo groot en zo veel. Niet alleen door de dingen die we doen, maar ook om alles wat we niet doen. Dat wij uw goedheid vergeten en uw naam niet prijzen zoals het behoort. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dagelijks worden we geconfronteerd met verzoekingen, wij en onze kinderen, overal. En wij struikelen in velen. Maar bewaar ons tegen de grote verzoeking, waarbij niets anders overblijft dan wanhoop en vertwijfeling. Uw Zoon Jezus Christus heeft toch de zwaarste verzoekingen doorstaan toen hem hongerde in de woestijn. Onze Vader, ga ons niet voorbij. Ontferm u over zieken en stervenden, ouders en kinderen, gehoorzamen en weerspannigen, gevangenen en vrijen. Herde van Israël, neem ter oren. Wil ons verblijden met uw dag en uw woord. Laat uw werk en uw knechten gezien worden, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie allen vrede. Amen.